iedereen, niet iedereen, maar de meeste van jullie misschien, misschien iedereen weet dat het een enorme waarde heeft om een tefila uit te spreken, om te davenen bij het kever, bij het graf van het tzaddik. Een tefila gaat nooit verloren, sowieso niet. Maar een tefila bij een tzaddik al helemaal niet. Want je mag nooit tot het tzaddik davenen. Nooit. Je mag alleen tot de Kodesh Boer davenen. Maar als je dus een goede verdienste van de tzaddik neemt. En jouw verdienste is misschien nooit genoeg. Maar die verdienste van die tzaddik, die kan jou te vullen voor HaKadosh Baruch Hu brengen. Het aantal verhalen, het aantal getuigen, het aantal bewezen geschiedenissen van de uitwerking in onmogelijk lijkende situaties. Dat het zwaard van Damocles echt al raakte de nek van iemand. Maar na een tefillah bij het keven van een tzaddik, die zijn oneindig veel. Ik heb nog geen paar weken geleden heb ik aan Rabijn Sispiro gevraagd of hij wilde doorgeven in een onmogelijk lijkende situatie. Of hij voor iemand wilde laten davenen, want ik was niet toe in staat, want het was te ver natuurlijk voor mij, iemand bij het onheil van de Lubavitcher Rebbe. Hij heeft dat doorgegeven, ik weet niet wie, hij heeft daar familie en dergelijke. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar is gebeurd. Waar niemand op had kunnen rekenen. Talloze van dit soort dingen. Het keven van de Baal Shem van Michelstad bij Heidelberg in Duitsland. Er zijn zoveel kwoon, zoveel tzaddikim in de wereld. Die helaas begraven liggen. En waarom heeft dat zo'n uitwerking? Als een Kodesh Baruch Hu ziet dat die tzaddik in de Olam Haba hem gek maakt. Hem compleet gek maakt. Met alle tefillen van de mensen hier dat hij niet naar menuchah zoekt. Dat hij is niet klaar met de Kodesh Baruch Hu totdat de Geula Shleimo, totdat de volledige verlossing hier is. Een echte tzaddik wil niet genieten van de Ziv Shechina. Maar waarom davenen we dan? Waarom davenen we dan als iemand overlijdt, dat hij komt in het Schoachim? We davenen dan voor iemand die overlijdt, willen we iets hebben wat hij zelf eigenlijk niet wil als hij echt een tzaddik is. Hetzelfde antwoord is er op deze vraag als op de vraag van waarom Jacob van Wino in Eretz Israël zich wilde settelen om rust te vinden. Voordat ik met het antwoord hierop kom. En dan de link weer maken naar het onderwerp van vandaag. Want het onderwerp is steeds, maar om een antwoord te vinden van hoe om te gaan met de depressie en toch een simge te hebben. Is, we vinden nog misschien daar een schakeltje van, nou niet misschien wel zeker, bij Abraham Avinu. Abraham Avinu, er wordt geleerd, hij had 10 testen doorstaan voordat hij was geslaagd voor het examen aartsvader. Zijn diploma aartsvader kreeg hij nadat hij voor 10 testen was geslaagd. En er zijn verschillende opvattingen wat waren nou die 10 testen. Maar een paar van die testen was bijvoorbeeld het feit dat hij uit zijn geboorteplaats is gegaan naar Eretz Israël. Alles achter zich heeft gelaten. Een andere test van hem, dat was natuurlijk de geschiedenis met Hagar en Ismaël. Dat hij zijn zoon Ismaël, waar hij toch veel van hield, de woestijn in moest sturen. Dat hij Hagar de woestijn in moest sturen. Dat hij Eretz Israël weer moest verlaten. Hongersnood. Ja, de boer zegt, ga naar Eretz Israël en je bent er en je kan er weer niet wonen en je moet weer weg. Dat is allemaal een test voor zijn emuna. He, met de gevangenen van Sodom te testen. Met Lot. Hij is ontzettend veel getest. De meeste mevorsing, de meeste verklaarden zijn het over eens, echter. Dat zijn zwaarste test, dat was de Akedat Yitzchak. Dat hij zijn zoon moest offeren. Maar niet allemaal. Er zijn een paar commentatoren die zeggen, er was nog één test nog zwaarder. Wat erna kwam. Wat was de test na de Akedat Yitzchak? Dat hij... Niet alleen dat zijn vrouw is overleden, dat was nog ineens een test voor zijn emuna. Want iemand kan zoveel vertrouwen en geloof in de Kodesh Baruch Hu hebben. Hij weet, we zijn allemaal sterfelijk, zolang Moshiach niet is gekomen. En dus op een gegeven moment moeten we gaan. Maar dat hij heeft moeten vechten, tijdenlang, om de Me'or HaMachpela, de grot waar Sarah in zou worden begraven, om die te kunnen kopen. Hij moest business gaan doen. Hij moest onderhandelingen gaan doen. En er is een midras die vertelt dat die onderhandelingen hebben jaren geduurd. Dat is in strijd dan weer met de vraag van hoe kan Sarah dan al die tijd niet begraven zijn. Daar zijn verschillende antwoorden op, maar dat is een twartouw die nu niet aan de orde is. Maar wat wil deze middag ons leren dat dit jaar heeft geduurd, die onderhandelingen? Een van de antwoorden is namelijk dat Sarah wel daar gelijk begraven is, maar dat het nog niet het eigendom was van Abraham. Dat is een van de 2 verschillende antwoorden. Maar goed, maar waar de jaar duurt. Abraham, na die laatste test, wilde hij rust. Hij wilde zijn oude dagen ook, ik zou bijna zeggen, als een gepensioneerde genieten vooral van zijn oude dag. Zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Hij kreeg een nieuwe opdracht van de Kosovo. Niet alleen met die onderhandelingen moest hij zich bezighouden met geldzaken, met business. Maar ook, Akkordesborgu heeft hem verplicht om weer te hertrouwen. Akkordesborgu met Keturah. Keturah wordt genoemd, waarschijnlijk vrijwel zeker de meeste commentatoren zeggen dat als Hagar. Maar haar naam was veranderd in Keturah. Waarom? Omdat Hagar, die was verantwoordelijk geacht dat er ketores, dat er reukoffers werden gebracht voor afgoden. En daarom was zij weggestuurd. Maar Keturah van Keturet, dat is de aanduiding dat Hagar teshuwah had gedaan. Tot één keer was gekomen. Toen is hij weer met haar getrouwd. Toen heeft hij nog 6 zoons gekregen. Die 6 zoons heeft hij ook opgevoed. Heeft hij naar het oosten gestuurd toen ze opgevoed waren. Met de bedoeling om de volkeren daar, om die daar bij te brengen de Avodat Hashem. Het dienen van de Kodesh Borgo en het onderwerpen, het hoden van Hashem. De Midrash is een bevoerse Midrash van 1000 jaren oud die zegt, die zoons daar, die zijn daar aanvankelijk in geslaagd. Ze hebben daar de hodu gebracht. Hindu is hodu. De Hindu, als je kijkt, ik weet niet of iemand ooit eens een kijkje heeft genomen in de Veda's, dus de boeken van de, uiteindelijk ook de boeddhisten en de hindoestaan. We vinden daar zoveel bewijzen, net als met de Koran en de basis in de Torah. De eerste priesterkasten van hen, en nog steeds tot vandaag de dag, dat waren de zonen van Abraham. Brahmanen worden ze genoemd, komt van Abrahamanen. Abraham, zijn leven, pensioen, rustig oude dag, vergeet het maar. Zij Akkordes Borgo, de Midras in Yalkut Shimoni, zegt, jij wilt een oude, rustige oude dag, je krijgt die niet. Maar omdat je het wil, krijgt jouw kleinzoon Jacob, krijgt nog een onrustigere oude dag. En omdat Jacob dat ook wilde, heeft hij ontzettend veel zorgen gehad. Jacob was dus ontzettend depressief. Hij was verdrietig. En hij heeft dat doorstaan. Hij heeft dat doorleefd. Had hij dan geen simcha? Had hij dan geen simcha? Je zou zeggen, toen hij weer verenigd was met zijn zoon Jozef. Hij was zo verschrikkelijk blij. Toch, toen hij later voor Paro kwam, zag Paro aan hem hoeveel zorgen hij had gehad. Hij zag er kennelijk nog steeds zorgelijk uit. Het had hem aangevreten. Op het eerste gezicht. Nee, het had hem niet aangevreten. De Yismach Moshe. Die legt het heel erg mooi uit. Die zegt, Jacob, die was na die hele geschiedenis met Jozef en zijn zoons, had hij zo geconfronteerd geweest met de wonderen van de Kodesh Baruch Hu, dat hij kon niet meer begrijpen dat zij nog in Egypte moesten blijven. Dat niet de Moshiach nou kon komen. Dat niet de volledige verlossing kon komen. Dat kon hij niet begrijpen. Dat wilde hij niet begrijpen. Dat is ook de reden dat hij die rust wilde. Zijn verlangen naar rust, en met Avram ook, dat was het verlangen dat de Zif Shechina, dat de uitstraling van de goddelijke aanwezigheid, dat hij hier op deze wereld zou komen. Dat was hun verlangen. Het was niet een rust van luiheid. Het was een rust dat zij niet meer hoefden te werken om deze wereld te vervolmaken. Het was een rust waar ze naar verlangden, dat de fout van de eids Haddaad, touw voorom van de boom van de kennis van het goed en kwaad, dat teniet was gedaan.